Dankjewel. Ja, ik wil het vandaag hebben over schaamte, schuld, angst. Heftige thema's. Maar we hebben net Pasen gevierd vorige week, feest van de opstanding. En Menno die sprak vorige week ook over hoe het Pasen ons weer door de zondeval heen tilt, zei hij dat. Zo van voor de zondeval. Wat voor bevrijding dat geeft. En ik wil er eigenlijk een beetje dieper op ingaan. Van wat betekende dat nou? Waarom is daar een probleem? Wat betekent Pasen daarin? En vooral ook omdat, als het gaat om Pasen, dan er komt een moment in je leven. En dat moment heb je misschien al gehad, of misschien worstel je daar nog mee. Dat je eigenlijk antwoord moet geven op de vraag van, waarom moest Jezus sterven en waarom moest Jezus voor mij sterven? Wat betekent dat voor mij persoonlijk? En ik, ja, dat is voor mij een reis, een ontdekkingstocht, een worsteling soms. Ik heb nog steeds niet het volledige antwoord, maar hoe langer ik ermee bezig ben, hoe dieper en hoe rijker het antwoord wel wordt. En misschien herken je het wel, ik ben zelf heel erg opgevoed in de kerk met het idee van, oké, wij zijn schuldig. Jezus is gestorven voor onze zonde, daarmee is er vergeving. En kunnen we weer verder. Dat klinkt misschien wel herkenbaar. En dat klopt. Maar het is maar een derde van het verhaal. En want ik geloof nu, Jezus heeft niet alleen onze schuld op zich genomen, maar ook onze schaamte en onze angst. Nu is het volgens de culturele antropologen die hebben verklaard, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar eigenlijk zijn culturen gebaseerd op drie gevoelens, emoties, schuld of schaamte of angst. Natuurlijk heb je in alle culturen heb je een mix van de drie, maar er is vaak één dominant aanwezig. En wij hier in Europa, in Noord-Amerika, in de blauwe gedeeltes een beetje van de wereld, leven in een typische schuldcultuur. Als je meer naar Azië kijkt, Midden-Oosten, dat is vaak meer bekend als een schaamtecultuur. En daarnaast zijn er ook, dat is in het groen aangegeven hier een beetje, de angstcultuur. Dit vind je ook wel veel in Afrikaanse gebieden, in Cariben, waar het meer gaat over een angstcultuur, wat daar bepalend is. Dus wat betekent dat nou eigenlijk? Schuld of een schaamte of een angstcultuur? Hoe uitzicht dat? En wat vaak gezegd wordt in een schuldcultuur, en dit herken je waarschijnlijk wel, want wij zitten daar middenin. Het gaat vaak over de regels. Volg ik de regels? Ben ik goed? Ben ik fout? Het is meer individualistisch. Van doe ik goed? Doe ik fout? Doe jij goed? Doe jij fout? En vaak halen we de waarde meer uit wat we doen, de actie. Wat ik doe is wie ik ben. En ons streven is vaak naar rechtvaardigheid. In een schaamtecultuur werkt het wat anders. En daardoor begrijpen we elkaar soms ook niet als je met iemand moet samenwerken uit Azië of in een ander land bent. Maar daar is het vaak meer dat de drijfveer is relatie, je imago, je status. Wie ben ik? Bij welke groep hoor ik? Het is meer collectivistisch, zeg maar. Het gaat niet om jou individueel, maar het gaat om de groep waar je bij hoort. De waarde die komt uit de groepstatus en je streven is eigenlijk naar eer. Wie je bent, dat is belangrijk. En een angstcultuur, dat verhoudt zich vaak meer tot dat wat we niet kunnen zien, het bovennatuurlijke. Animisme, occultisme, de waarde wordt gehaald uit rituelen om zo controle te kunnen houden over je leven, over je omgeving. Dit is natuurlijk een beetje heel erg zwart-wit gesteld. Er is altijd een beetje een mengeling. En zelfs hier is er ook een schaamtecultuur, zeker als je fan bent van een bepaalde voetbalclub of de een of de ander. En dan is de groepstatus en waar je staat in de league is belangrijk. Angstcultuur kennen we ook wel. Maar het is even een uitleg van hoe een groep functioneert, hoe een cultuur functioneert. Daar liggen bepaalde gevoelens onder. Maar ik denk, het is niet alleen het grote, het bepaalt ook ons gedrag. Ook mij persoonlijk. Soms ben ik ook Mijn gedrag of patronen die worden beïnvloed door schaamte, schuld of angst. Waar komt dit vandaan? En eigenlijk wil ik even, net zoals Menno vorige week, teruggaan helemaal naar het begin. Naar Genesis 3. Het verhaal van Adam en Eva. En in dat verhaal, daar wordt eigenlijk verteld van hoe de zonde in de wereld kwam. Het gaat niet zozeer over dat Eva nou een verkeerde vrucht heeft gegeten en daarmee is alle ellende begonnen. Maar het gaat meer over het principe, zoals Menno vorige week ook zei, van in het verhaal kiest de mens ervoor om van de boom van kennis van goed en kwaad te eten, om zo zelf de normen en waarden te bepalen wanneer zijn wij goed genoeg, in plaats van dat we daarin luisteren naar God. Ik ga even uit Genesis 3 een paar versen voorlezen vanaf vers 6. Je kent het verhaal, de slang die heeft tegen Eva gezegd van, heeft God echt waar gezegd dat je nergens van mag eten? En hij verdraait het dan allemaal een beetje en verleidt dan Eva om wel van die ene boom van kennis van goed en kwaad te gaan eten. En hij zegt dan ook van ja, als je daarvan eet, dan sta je eigenlijk boven God. Dan zul je alle macht hebben en je zult niet sterven. En dan staat er in Genesis 3 vers 6, nadat het gebeurd is. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begeerenswaardig was om er verstandig door te worden. En ze nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook wat aan haar man die bij haar was en hij at ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend en ze merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God die in het hof wandelen bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep tegen Adam en zei tegen hem, waar bent u? En Adam zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd. Ik werd bang, want ik ben naakt. En daarom verborg ik mij. En hij zei, wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan ik u geboden had daar niet van te eten? Toen zei Adam, de vrouw die u gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten. En de Heere God zei tegen de vrouw, wat hebt u daar gedaan? En de vrouw zei, zie, de slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. In die laatste paar regels dan zie je eigenlijk al dus de schuld, de schaamte, de angst komt in de wereld. Adam en Eva zijn bang. Ze zijn bevreesd. Ze schamen zich. Ze verstoppen zich. Ze geven elkaar de schuld van hoe komt dit dat we nu in deze situatie zitten? Dus als ik dat vertaal van hoe heeft zonde geleid tot schuld, angst en schaamte? In het kort, de schuld komt doordat de mens niet gehoorzaam is aan Gods instructie. De mens wil zelf die kennis hebben van goed en kwaad, waar Menno vorige week op inging. En schuld gaat over iets wat je doet of een oordeel die je hebt over een ander. En als gevolg, als je in het verhaal verder leest, dan zal de mens voor zijn eigen voorziening moeten werken. Als straf. Dan zegt God ook van, je zult nu voor je eigen eten moeten zorgen met zweet. Ik weet niet letterlijk wat het zo gezegd, maar je kent het verhaal. De schaamte komt doordat de mens niet trouw is aan God. En niet trouw is, niet loyaal is ook aan de eigen identiteit die door God gegeven is. Want God had de mens al naar het evenbeeld van God gemaakt. En toch, op een of andere manier staan Adam en Eva en wij vaak ook niet in die identiteit. En denken van, ik wil boven God staan. Dus de schaamte gaat over dat je wie je bent en wie ben ik werkelijk, wie zegt God dat ik ben, daar niet in willen geloven. Als gevolg wordt de mens ook uit de nabijheid van God verbannen. Ze worden verbannen uit het paradijs. De angst, wat ik al zei, de mens was al naar Gods beeld geschapen. En dat betekent ook dat God heeft gezegd, ik wil De mens zal met mij heersen. De mens zal met mij de aarde, over de aarde heersen en heeft autoriteit. Maar door naar in het verhaal door naar de slang te luisteren, is eigenlijk heeft de mens die autoriteit overgegeven aan Satan, aan een andere macht dan God. En als gevolg is de mens nu ook sterfelijk. Dus dat is ons probleem. In elk geval, dat is een probleem waar ik wel eens mee worstel. Met schuld, gevoelens van schuld, schaamte en angst. En in het Oude Testament lees je wel verhalen waar God ook al wel stappen onderneemt om hier de mensen tegemoet te komen. Hij gaat een verbond aan met Abraham, met het volk Israël, om ze weer een identiteit te geven. Er komt de wet, er komt een offersysteem om te dealen met dat gevoel van schuld en hoe gaan we daarmee om. En je leest ook in de verhalen in het Oude Testament, als zolang Israël trouw is aan God, dan breekt God in met wonderen. Hij strijdt voor hen. Denk aan de 10 plagen in Egypte en de bevrijding uit Egypte. Denk aan alle veldslagen waar God ingrijpt. Wanneer bij Jonathan, bij David, wanneer ze tegenover hun vijanden staan. Dus eigenlijk in het Oude Testament laat God al zien dat voor hem is dat misschien niet zozeer. Het is meer een probleem voor ons dan voor hem. Hij wil daar doorheen breken. Alleen die maatregelen die zijn nog niet voldoende om ons volledig te herstellen als mens naar wie hij bedoeld heeft. Dus we gaan door naar Jezus, uiteraard. Wat kan Jezus hierin betekenen? Heeft Jezus geworsteld met gevoelens van schuld, angst, schaamte? Ik weet het niet, maar ik weet wel zeker dat hij kwam het wel tegen in zijn leven. En gelijk al aan het begin van zijn bediening, wanneer hij net gedoopt is, dan wordt hij naar de woestijn geleid, waar hij 40 dagen en nachten verblijft zonder eten, zonder drinken. En dan komt de verzoeking in de woestijn. En ik lees dit even voor uit Matteüs 4, vers 1 tot 11. Het staat ook daar, maar dan moet je hele goede ogen hebben. Dus misschien heb je een Bijbel bij je of je kan gewoon luisteren. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei, als u Gods zoon bent, zeg dan tegen deze stenen broden te worden. Maar Jezus antwoordde en zei, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, werp uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat zij u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen hem, er staat eveneens geschreven, u zult de Heere uw God niet verzoeken. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, en zei tegen hem, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem, ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem gaan. En zie, engelen kwamen en dienden hem. Waar de mens, Adam en Eva, in het begin geen weerstand konden geven aan die verleiding of die leugens van de duivel, laat Jezus hier zien dat hij dat wel kan. Ik vind dat eigenlijk wel opmerkelijk, dat ik denk van, het verhaal van de mens begint met die verleiding en Adam en Eva kunnen daar geen weerstand aan geven. Jezus komt, begint ook met die verleiding van de duivel, de leugens, vergelijkbaar. En hij zegt van nee. Want God zegt, ik geloof wat God zegt. Ik vertrouw op wat God zegt. Over mij, over wie ik ben, wat ik doe, wie de macht heeft. Wat ik ook interessant vind, is dat de duivel die zegt elke keer van, als u Gods zoon bent. En het antwoord van Jezus is eigenlijk het antwoord wat hij geeft als mens. Hij zegt niet van, inderdaad, ik ben Gods zoon, dus heb ik alle macht. Maar hij antwoordt vanuit het menselijk perspectief van wat God over hem zegt. En de verleiding zou je kunnen onderverdelen ook weer in drie delen. Net zoals de zondeval leidt tot die schaamte, schuld, angst. Hier in de verleiding van Jezus of de verzoeking in de woestijn zie je diezelfde thema's eigenlijk wel terugkomen. Als u Gods zoon bent, verander dan de steen in brood. Hij had honger, hij had 40 dagen niet gegeten. Het gaat over voorziening, maar voorziening, dat heeft te maken ook met het verhaal over schuld en onschuld. En de vraag is eigenlijk, kan ik erop vertrouwen dat God mij geeft wat ik nodig heb? De tweede verzoeking gaat over identiteit. Dat hoort bij de schaamte en de eer die we zoeken. En de vraag is eigenlijk, kan ik erop vertrouwen dat ik geliefd ben en mijn identiteit in God rust? Dus niet bij wie ik hoor als groep, maar vertrouw ik erop dat ik bij God hoor? En de derde verzoeking gaat over controle, over macht. En de vraag is eigenlijk, kan ik de wereld aan God toevertrouwen? Niet alleen mezelf, maar ook de wereld om mij heen. Vertrouw ik dat aan God toe? Dus dat hoort bij angst. En het tegenovergestelde is het vertrouwen, bevrijding daarvan. Dus hier laat Jezus eigenlijk al zien van, ja, angst, schuld, schaamte. Het hoort niet bij het koninkrijk van God. Het hoort er niet bij als je bij God hoort. En als je dan door de evangelie heen leest, dan valt het ook op dat waar Jezus mensen tegenkomt, die hiermee worstelen, dat hij hen continu vrijspreekt van die schuld of van die schaamte of van die angst. Hij zet ze vrij van onreine geesten. Hij bevestigt hun in hun ware identiteit. Hij zegt, je zonden zijn vergeven. Wat heeft dan Pasen hiermee te maken? En ook daar kun je eigenlijk de drie thema's weer terug zien komen. Zowel in het leidersverhaal, denk ik, als in de opstanding. Wanneer je het leidersverhaal leest, erover nadenkt, dan komen alle drie gevoelens, schuld, schaamte, angst daarin voor. Ten eerste natuurlijk, Jezus wordt veroordeeld. Terwijl hij onschuldig is met valse aanklachten. Dus dat heeft te maken met schuld. En Jezus neemt daarin eigenlijk onze schuld op zich. Maar voordat wordt hij gevangen genomen en waar de discipelen uit angst wegvluchten, omdat ze het niet langer onder controle hebben, verzet Jezus zich niet. Hij ondergaat het, hij accepteert het, hij gaat tegen die angst in. Hij verzet zich niet tegen die aanklachten, tegen het oordeel van de Joodse leiders en van Pilatus. En als laatste, hij wordt gegezeld, bespot, gekruisigd. Dat was de meest schaamtevolle behandeling in die tijd die je kon bedenken. En ook die ondergaat hij zonder protest. Dus in het hele verhaal neemt hij eigenlijk schuld, schaamte, angst op zich. En hij neemt het mee aan het kruis. En je kan zo dus eigenlijk ook het goede nieuws van Pasen, het evangelie, kan je op drie manieren uitleggen van hoe raakt het deze drie gevoelens? Hoe handelt God met onze schuld, schaamte, angst? Als je het vanuit schuld bekijkt, dan is kort samengevat, het evangelie, God is heilig, God is rechtvaardig, God is de rechter. Maar de mens is ongehoorzaam. Wij volgen de wet. De wet is voor ons onhaalbaar eigenlijk. De 10 geboden lukt ons niet om daarnaar te handelen, te leven. Dus het oordeel is van je volgt de regels niet. Je doet goed, je doet fout. Het oordeel gaat over jezelf, over een ander. En een offer is nodig om onze schuld in te lossen. En Jezus was zonder zonde, dus het perfecte offer. Hij werd veroordeeld, gekruisigd, maar door zijn opstanding is zijn onschuld bewezen. En zo ontvangen wij vergeving in hem, want de wet is vervuld door Jezus. Als het gaat om schaamte-evangelie, dan is het kort, God is de eervolle koning, God is onze vader. God is puur en trouw en hij schiep de mens naar zijn evenbeeld voor een intieme relatie met hem. Alleen de mens leeft niet naar die identiteit. Blijft niet in die relatie met God. En zo ontstaat er schaamte. Het oordeel is niet zozeer je doet fout, maar je bent fout. Je bent een schande. Je bent wie je bent in essentie. Daar zit al schaamte op. Door het verbond met Abraham herstelt God de eer, maar Israël en de mens blijven ontrouw. En Jezus liet zichzelf vernederen, liet zichzelf letterlijk aan de schandpaal nagelen. Maar zijn eer is weer hersteld door de opstanding. En in Jezus is zo ook onze eer hersteld en krijgen we een nieuwe identiteit als kind van God. De relatie is hersteld en de schaamte valt weg. En als we naar het evangelie kijken vanuit perspectief van angst, dan is het verhaal God is machtig, God is schepper van hemel en aarde. En de mens is gemaakt als medeheerser met God. Nu heeft de mens zich laten verleiden door Satan en eigenlijk die macht, die autoriteit overgegeven aan Satan hier op aarde. En we zijn overgeleverd aan andere machten en aan de dood. Maar God is krijgsheer en er is een spirituele strijd gaande die we niet kunnen zien. En toch vaak als mens vertrouwen op verkeerde machten doen aan afgoderij. Maar Jezus zet de mensen vrij van onreine geesten. En hij overwint zelfs de dood door zijn opstanding. En wij delen in zijn overwinning. De dood en Satan zijn overwonnen door Christus. Dus door het sterven en opstanding van Jezus is zo het oordeel weggedragen en daarmee onze schuld, onze schaamte, onze angst. En we krijgen vergeving, eer en bevrijding voor terug. Dit is een behoorlijk, ja, theoretisch verhaal eigenlijk. Want wat betekent dit nu voor ons en wij dan? Wat betekent dit voor jou, voor mij? Wat dit voor jou betekent, kan ik eigenlijk niet zeggen in de zin van ik weet niet waar jouw worsteling zit. Maar ik vond de verhalen van Mariska en van Stef ook heel mooi, want zij gaven al een paar voorbeelden van hoe God door kan breken, kan voorzien, onreine geesten kan wegsturen, hoe de vergeving komt. Dus ik kan jouw verhaal niet vertellen, ik kan je wel mijn verhaal vertellen. Hoe dit mij verandert, hoe dit mijn leven raakt. En om eerlijk te zijn, in mijn jongere jaren stond het paasverhaal vrij ver van me af. Dat was meer een verhaal van vroeger. Ik geloofde het wel, maar het had niet betrekking op mijzelf. Ik worstelde daarmee, want ik vond mezelf eigenlijk best wel oké. Dus waarom heb ik nou vergeving nodig? En ja, ik denk dat pas op het moment, dit is al zo'n 15, 16, 17 jaar geleden zijn. Pas op het moment dat ik mij realiseerde dat ik mij verstopte voor God. Net zoals Adam en Eva dat deden aan het begin. Toen dacht ik van, misschien heb ik wel een probleem. Want als ik op zich wel geloof dat God liefde is, dat God genade is, dat ik eigenlijk wel prima ben. En toch merk ik dat ik me verstop. Dan klopt dat toch niet helemaal met elkaar. Het duurde nog wel even voordat ik erachter kwam van wat klopt er niet. Ik ga niet het hele verhaal vertellen, maar ik weet nog wel, zo'n 15 jaar geleden op een avond, toen waren er een paar dingen in mijn leven waarvan ik me realiseerde van hier bepaal ik zelf mijn eigen normen en waarden van wat wel goed is, wat niet goed is, waar men ook over sprak vorige week, wat niet overeenkomt met de waarden van God. Dus daar was ik van die boom van kennis van goed en kwaad, zou je kunnen zeggen, aan het eten en denken van, ik bepaal zelf wel wat goed is, wat niet goed is. Terwijl ik wist dat God daar anders over dacht. En ik heb toen op een avond, heb ik me voorgesteld in mijn hoofd, dacht ik van, oké, ik moet dit belijden, dus ik ga dit in mijn hoofd, al die dingen waar ik nu voel van, dit klopt niet met wat God van mij vraagt en wat ik wel doe, die ga ik aan het kruis spijkeren, een beetje in gedachten visualiseren. Maar wat er toen gebeurde was dat in dat beeld toen ineens verscheen Jezus op het kruis. Dus ik was ook Jezus aan dat kruis aan het spijkeren. Ik persoonlijk. Doordat ik mijn zonden, zeg maar, aan dat kruis aan het spijkeren was. En toen in dat beeld, ineens hoorde ik een schreeuw wat me echt dwars door me heen ging. En Jezus stierf. En toen pas realiseerde ik mij van, Jezus is voor mij persoonlijk gestorven. Voor de dingen waar ik mijn eigen normen en waarden bepaal. Waar ik niet luister naar God. Waar ik niet leef naar wat hij voor mij bedoeld heeft. En toen pas raakte ik overtuigd dat ik zijn vergeving nodig had. Dus dat was heel fijn dat ik dacht van, oh, oké, nou snap ik, of niet, nu snap ik het. Maar ik had vergeving ontvangen. En ik kon weer opnieuw beginnen. En toch, ergens, ook al was ik daar blij mee en dankbaar voor, ik had nog steeds het gevoel van, er moet meer zijn. Ik mis nog de vreugde, ik mis nog de vrijheid waarvan ik wel geloof dat die er is. En het duurde weer even een tijdje, een paar maanden of jaren, voordat ik me besefte dat ik eigenlijk nog vol schaamte bij dat kruis zat. Dat ik daar niet aan voorbij kon gaan. Want ja, ik had fout gedaan, maar dat betekende dat ik ook fout was. En ja, dus onder die schaamte bleef ik bij het kruis hangen, maar het kruis is leeg, daar is geen leven. Maar ik kon niet door naar die opstanding, besefte ik mij toen, waar wel leven is. Dus over een paar jaar heen heeft God me elke keer laten zien van die nieuwe identiteit. Ik ben nu ook in Christus, ik heb een nieuwe identiteit, ik ben met Christus opgestaan. Dus die schaamte mag ik van me afleggen, die mag ik bij dat kruis achterlaten en ik mag verder. Daarna waar wel nieuw leven is. En hoe meer ik daarvan doordrongen raak, hoe meer vreugde en vrede ik ervaar. En het was voor mij heel belangrijk om dat te leren. Van wat doet schaamte met mij? Waar zit de schaamte? De angst ben ik ook nog steeds lerende in. Soms dan denk ik van, goh, hoe zou mijn leven eruit zien als ik werkelijk geloof in alles. Dat God de controle heeft, dat God de macht heeft. Ik merk wel dat ik steeds vaker in situaties kom waarvan ik denk van, dit is echt, ik weet niet wat ik moet doen. Ik heb hier de wijsheid niet voor. Het kan dus zo iets simpels zijn als gewoon op het werk met dingen waar niet lekker lopen. Dat ik God gewoon vraag van in een overleg, kom alsjeblieft in het overleg. Kom met uw Heilige Geest, geef mij de woorden, geef de ruimte dat iedereen zich kan uitspreken. En dat werkt, heb ik afgelopen week gemerkt. Dus dat was heel fijn. Vertel. Oh, oké. Ik moet vertellen van jou, Willem, dus ik vertel het. Even getuigenis van afgelopen week. In mijn baan ben ik teamleider, programmaleider, projectleider, hoe je ze wilt noemen. Van een team wat bestaat uit verschillende mensen over Europa verspreid. Dus ik heb, er zijn ook verschillende culturen, we spreken verschillende talen, we zitten in verschillende organisaties. Maar we werken samen vanuit verschillende Europese universiteiten. En dat samenwerken moeten we doen online. Met Zoom, met MS Teams. Dus je kan je voorstellen dat je al heel snel misverstanden krijgt. Want je hebt cultuurverschillen, je hebt taalverschillen. En dat moet je allemaal online met elkaar oplossen. Ja, dat is niet ideaal, kan ik je vertellen. Dus we zijn nu 9 maanden verder en dan merk je van de frustraties beginnen op te lopen. Maar niemand sprak zich uit, ook al vroeg ik wel om feedback. Je voelde gewoon in de communicatie per mail of in wat mensen wel of niet zeiden tijdens zo'n MS Teams vergadering van, die gaat niet goed. En het, niet alles gaat goed, zoals alles in je werk, niet alles gaat goed. Dus ik had daar best wel last van eigenlijk. Dinsdag, woensdag hadden we nog met kring over gehad. Want ik voelde wel van, er is frustratie, mensen zijn gefrustreerd, die zijn geïrriteerd. En ik betrok dat op mezelf, want ik ben verantwoordelijk. Dus ik leed daar eigenlijk ook wel onder dat ik aan mezelf begon te twijfelen. Maar goed, uiteindelijk hadden we een speciale meeting, een overleg ingepland op donderdag. En toen heb ik van tevoren gebeden van, God, ik bid voor ruimte, ik bid voor openheid, ik bid voor wijsheid, dat het boven tafel komt wat er speelt. Dat het gezegd wordt, of dat iedereen zich vrij voelt om zich uit te spreken. En dat is gebeurd. En ik heb geluisterd, ik heb iedereen het woord gegeven. En uiteindelijk kwam alles wel op tafel. En dat was niet fijn per se. Maar dan krijg je wel het conflict boven de tafel. Dan kan je er iets mee doen. Dus, vandaar. Dat was het verhaal. Dus ja, er zijn nog steeds, in mijn verhaal van deze week hoor je ook wel, er zijn nog steeds plekken van schaamte, schuld, angst, ook in mijn leven, die zo nu en dan naar boven komen drijven. Dat ik denk van, waarom raakt dit mij? Waarom ben ik nu zo overstuur? Waar komt dit vandaan? En nu weet ik van, oh, wat speelt er? Welke gevoelens zitten daaronder? En nu weet ik ook bij wie ik moet zijn om het op te lossen. Maar we leven nu eenmaal in een gebroken wereld nog steeds. We leven in dat now and not yet van Gods koninkrijk, wat we vaak in de vineyard zeggen. Dus het blijft een zoektocht, het blijft een worsteling. Maar ik heb wel de hoop dat ik steeds een stukje verder kom. Tot slot, dus na de zondeval, Adam en Eva, die verstoppen zich, die worstelen met schuld, schaamte, angst. En wat doet God? God maakt dan eigenlijk al het eerste offer door een dier te slachten en ze te bekleden met dierenhuiden om hun naaktheid te bedekken. Wat gebeurt er met Pasen? Eigenlijk brengt God het laatste offer van zijn eigen zoon, zodat wij nu bekleed zijn met Jezus Christus. En in Christus is het oordeel en dus onze schuld, schaamte en angst ook weggedragen. En daar wil ik je mee zegenen.